We gaan naar Efeze hoofdstuk 1, vers 6 tot 8. U heeft die Bijbels waarschijnlijk al open. We gaan verder. En ja, we gaan, ik geef toe, we hebben vers 6 nog even. Maar pakken vers 6, het allerlaatste gedeelte erbij en dan duiken wij verder. Ik heb geen behoefte om nog lang stil te staan. We gaan in de cadans, tekst voor tekst, paragraaf voor paragraaf gaan we er doorheen. En het zijn rijk gevulde teksten. We gaan vandaag rustig vooruit. En we gaan inderdaad van het moment dat wij als het ware sprekende over de Vader en het werk van de Vader en de uitverkiezing voor de grondlegging van de wereld, dat wij verenigd zijn in Christus, wentelen wij over naar het werk van Christus. Maar we lezen eigenlijk vers 6c nog voor een gedeelte. Het laatste gedeelte waarin zo duidelijk naar voren komt dat we begenadigd zijn in de geliefde. En ik lees alleen het laatste stuk, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. Tot zover. En hier gaan we vandaag bij stilstaan. En ik heb erboven gezet, verlost door de verlosser. En ik wil het eigenlijk u weer even meenemen in de context van Efeze. Want ik ben aan het dineren geweest en u bent met mij meegegaan. En we hebben van allerlei, je zou kunnen zeggen, kanten zijn we uitgevlogen, maar we moeten weer terug. Context. Elke brief die wij lezen, moeten wij lezen in de context van Efeze. En Efeze was niet zozeer een brief gericht aan één gemeente. Het woordje Efeze is ook niet helemaal terug te vinden in de tekst. Er is een rondzendbrief geweest. Het heeft ook een universeel karakter. De brief van Efeze. Er wordt niks gecorrigeerd. Er wordt niks. Niemand wordt op de korrel genomen. Er is geen aanval op het evangelie zoals in Galaten. Er is geen danklegging voor iets specifieks. Het is een algemene brief. Maar hij is gericht aan de gemeente. Aan de gemeente van Jezus Christus. En weet u, als u de eerste verzen leest, dan moeten we wel eens afvragen, hoeveel laten we die doorwerken? Ik sla de krant regelmatig open, het internet. Ik lees daar weer eens wat zaken dat er mensen zijn die zeggen van, de kerk moet zich wel aanpassen, want nog 50 jaar en de kerk is van deze aardbodem verdwenen. Het sterft uit. De kerk van Jezus Christus zal verdwijnen. Wel, als wij de eerste stukken van Efeze hoofdstuk 1 goed gaan begrijpen, wat zien we dan? Dat de kerk, de gemeente van Jezus Christus, zijn bestaansrecht hier op aarde nooit zal verliezen. De kerk van Jezus Christus is onverwoestbaar, is onvernietigbaar. En waarom? De kerk is voor de grondlegging van de wereld gekozen door de Vader en de Zoon. Ja, ik heb de uitverkiezing vaker ruimer uitgelegd, maar pak het woordje ons maar eens heel duidelijk in die tekst en lees het er maar eens even doorheen. Wij, ons. En dat gaat over de gemeente. Dit is ook een hele exclusieve brief in dat opzicht. Wij zijn het lichaam van Christus. Horen we niet vaak, de kerken lopen leeg. Mensen die zich daar druk over maken. De kerken lopen leeg. Er zullen alleen maar grijze mensen bij jullie in de kerk zitten. Alleen maar ouderen en bejaarden. Een uitstervend ras voor mensen die nog naar de kerk gaan. De kerk moet zich aanpassen aan de cultuur, anders sterft het uit. Ik heb het van de week nog weer mogen lezen. Zal ik u eerlijk zeggen, de kerk is onveranderlijk. De kerk is onverwoestbaar. Wij doen feitelijk hetzelfde als de mensen in de 14e eeuw, de 17e eeuw, de 18e eeuw, de 19e eeuw, de 20e eeuw. Er is geen verschil. Kerk is kerk. Er is geen verschil. We hebben hetzelfde doel hier op aarde. We hebben dezelfde eindbestemming. We hebben de leden niet eens zelf gekozen. Die werden gekozen. Het is nog altijd hetzelfde. God heeft onze doelen vastgelegd. God heeft onze bedieningen bepaald. God heeft precies verteld wat we moeten doen en hoe de gemeente geleid moet worden. Dat is ook het enige woord wat correct is en juist is. Wij zijn kerk, ecclesia. We zijn bijeengebracht, zoals wij hier zitten 5 jaar geleden. En we hebben maar één hoofd en dat is Christus. Christus is ons hoofd. En soms dan kunnen wij zelfs denken van, we zijn maar klein, en we zeggen dat vaak, we zijn maar klein, we zijn nietig. En wat kunnen wij nu? Ah. U moet elke week naar dezelfde voorganger luisteren. Wel, prijs de Heer, u heeft de afgelopen jaar al vaker naar anderen mogen luisteren. Zullen we niet vroegtijdig als gemeente uitsterven? Want de gemeente van Efeze is er niet meer, maar de kerk is er nog steeds. En de kerk is onverwoestbaar. Onze harten die zouden moeten juichen naar het eerste gedeelte van Efeze waar we lang hebben stilgestaan. Dat God voor de grondlegging van de wereld ons uitverkoren heeft in Christus. Ons in hem voorbestemd heeft om heilig en volmaakt voor zijn aangezicht te zullen staan. De kerk is onverwoestbaar. Hoe weten we dat? Kijk maar naar het Joodse volk. Het Joodse volk is onverwoestbaar. Zal nooit van deze aardbodem verdwijnen. Het getuigenis is er. Dan kijk ik niet naar het land, maar naar het Joodse volk dat er nog is. Want de kerk is geen land, is geen volk, is geen stam, is geen taal, is geen natie. Wij zijn pelgrims. Wij hebben hier geen grondgebied, dus zullen hier ook geen grondgebied krijgen. Het enige grondgebied waar u heeft, hangt er waarschijnlijk onder aan uw schoenen. Maar het is Christus die zijn gemeente bouwt. En dat is hetgeen waar wij naar moeten kijken. Maar we kijken niet naar onze aantallen, we kijken niet naar wie we zijn. We kijken naar wie de Heer van ons is. En daar draait alles om. Hij bouwt de kerk. Hij heeft de kerk voorbestemd. Dit is Christus die zijn gemeente leidt door alle eeuwen heen. Hij waakt over de kerk. Hij zorgt voor de kerk. Hij voedt de kerk. Hij bouwt de kerk. Wij bouwen de kerk niet. Ik heb geen enkele behoefte. Wij als oudsten hebben geen enkele behoefte om een kerk te bouwen. Dat is niet onze opdracht. Er is maar één bouwmeester van de kerk. En dat is Christus zelf. En Christus heeft de gemeente gekregen als meest kostbare bezit van de Vader. Wij zijn voorbestemd in hem. En wij zijn dierbaar. Ontzettend dierbaar. Christus heeft ons lief. En wat een mooi begin vanochtend. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat iedereen in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wij zijn, kijk eens naar vers 6c, wij zijn begenadigd in de geliefde. Wij hebben een geliefde verlosser, zo heb ik het eerste stukje genoemd, een geliefde verlosser. De Vader bewerkt alles door de Zoon heen. Alles gaat naar de geliefde. Alles heeft de Vader gedaan voor de geliefde, door de geliefde, in de geliefde. Alle zegeningen die komen naar ons toe in de geliefde. En ik zou bijna zeggen, we kunnen dit op drie manieren eens goed gaan bekijken, de geliefde. En wat een term. Toen was dit niet denken ook aan Matthäus hoofdstuk 3 vers 17. En toevallig heb ik dat vers gepakt, staat ook in een andere evangelie, waar Jezus gedoopt werd. Dit is mijn geliefde, zegt de Vader daar tegen zijn zoon of over zijn zoon. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mij welbehagen heb. Bij de verheerlijking op de berg nog een keer. Het is de Vader die heeft de zoon lief. Het is zijn geliefde. Dit is een term die één keer in de Bijbel voorkomt, in deze zin. Voor de rest is het elke keer dat het een geliefde zoon is. Maar hier wordt het inderdaad de geliefde. Alsof het een titel voor hem is. Mijn geliefde. Want de Vader heeft de zoon lief. Kunt u zich dat voorstellen? Wat een inleiding vanochtend, waar we inderdaad mochten lezen dat de Vader deze wereld lief had. Maar hij heeft de zoon zo lief. En hoe kunnen we die liefde van de Vader zien dat de Vader zijn zoon zond? Daarin zit liefde. Hij zond zijn geliefde naar deze wereld. Vol gruwelijke zondaren. Hij zond zijn geliefde. En we lezen zo regelmatig over die tekst. En heen maar Matthäus 21. Daar heb je die, waar hij feitelijk, je zou kunnen zeggen, hier zelfs naar gerefereerd zou kunnen worden. Maar Jezus spreekt over die onrechtvaardige pachters. En die hadden een wijngaard gekregen. En de eigenaar van die wijngaard in Matthäus 21, die zendt inderdaad zijn slaven, zijn knechten, om een stuk van de opbrengst te halen. En ze werden geslagen, ze werden bespuwd, ze werden gedood, ze werden gemarteld, ze werden eruit gezet. En als laatste, wat stond hij? Zijn geliefde zoon. En wat staat er aan zijn mooi? Ten laatste zond hij zijn zoon. Mijn zoon zullen ze toch wel ontzien? Maar wat gebeurde er met de geliefde? De geliefde zoon van de Vader, die werd gehaat en gehoond. Die werd bespot en bespuwd. Die werd verkocht en veracht. Hij werd uitgelachen en uitgejoeld. Dat is wat de geliefde overkwam. Maar dat was alles wat de vader zag. De vader zat in de hemel, in de troonzaal van de hemel. Had zijn zoon gezonden. En het enige wat aan de zoon gedaan wordt, aan zijn geliefde, is dat hij bespot wordt. En gehoond. De vader zei, ze zullen hem toch niks doen. Dat was de intentie. Ja, we weten, Gods raadsbesluit staat vast. Zijn geliefde werd geslagen en gemarteld, gekruisigd, opgehangen aan een stuk hout. Dat is hoe de vader kijkt naar zijn geliefde. Jezus wordt hier ook geliefde genoemd. Dan moet je denken dat Jezus alles achterlaat van de heerlijkheid. We hebben het vanochtend gezongen, dat hij alles achterlaat om naar deze wereld te komen. Mens geworden is, dat is niet te bevatten door ons. Een geliefde van de Vader in de hemel, die zelf zegt, Vader, zend mij. Ik sluit mijn glorie en heerlijkheid op. Ik ben uw geliefde, maar stuur mij maar. Stuur mij maar als geliefde. Door het hele proces van menswording, van kleine embryo tot kruisdood. Zijn menswording. Maar ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 17 vers 23. We hebben het vorige week gelezen, maar er staat iets waar ik uw aandacht op wil vestigen. Iets glorieus, iets fenomenaals. De vader heeft de zoon lief, de vader noemt hem de geliefde. En de zoon is de geliefde, is een liefdevolle zoon. Wat staat er in Johannes 23, 17 vers 23? Er staat iets dat we niet moeten vergeten. Dat gij hen liefde. Dit was het hoogpriesterlijk gebed, hè, van de Heer Jezus. En ik ga niet het hele stuk lezen. Maar hier spreekt hij over zijn geliefde uitverkoren kinderen die de vader aan hem gegeven heeft. En dan zegt hij dit. En gij hebt hen lief gehad. Nee, en dat gij, dus een vraag. En dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Wat de Heer Jezus hier vraagt, hij vraagt, gij hebt mij lief in het tweede gedeelte. Gij hebt mij lief met een volmaakte, perfecte liefde. Heb zo ook mijn kinderen lief. Dat gij hen lief gehad hebt, en de Heer Jezus bevestigt hier al, mijn kinderen, mijn uitverkoren, en ik plaats het nu even naar Efeze, de gemeente, de bruid van Jezus Christus. Vader, wilt u die lief hebben? Ja, gij hebt die lief gehad. De Vader heeft u lief zoals hij de Zoon lief heeft. Hoort u dat goed? Alles in dat gebed van de Heer Jezus is volmaakt verhoord. Wij zijn geliefd in de geliefde. De Vader heeft u en mij net zo lief als dat hij de Zoon lief heeft. Hij heeft ons, en dan ga ik even terug naar Efeze, begenadigd in de geliefde. God is naar ons toegekomen in de geliefde en hij heeft u en mij lief. We spreken rijkelijk over zonde in onze gemeente. We zien zo vaak onze tekortkomingen, meer dan genoeg. Maar dat is wat de tekst vandaag zegt. God heeft u en mij ons begenadigd in de geliefde. U hoeft Gods liefde niet te verdienen. God heeft u lief. Hij heeft u begenadigd. U bent verzekerd van Gods liefde. En waarom? Omdat de Heer Jezus een grenzeloze verlossing heeft bewerkt. Kijk maar eens verder. Naar vers 7 gaan we nu heen. We hebben de geliefde verlosser. En daar kunnen we alle kanten mee op met die geliefde verlosser. Ik heb u maar 3 punten laten zien. Dat die geliefd is door de Vader. Dat Jezus een liefdevolle verlosser is. En ook dat wij geliefd zijn. Zowel door de Vader als door ons. Maar er is een grenzeloze verlossing. Efeze 1 vers 7. In hem, in de geliefde, hebben wij de verlossing door zijn bloed. En u weet, dit is wat lastig om dit her en der aan elkaar te knopen. Vandaar dat ik af en toe even teruggrijp, want dit is 1 zin van 200 en zoveel woorden. Ja, en het gaat zo in elkaar over dat ik geen duidelijk altijd onderscheid kan maken. Vandaar dat ik ook de geliefde meegenomen heb in mijn prediking om te zeggen van het is in hem, daar begon het mee. Maar het is in de geliefde, hebben wij verlossing. Wel, als wij spreken over verlossing, dan hebben we al gauw wel eens de gedachte van dat is alles van wat wij aan redding krijgen. Of van alles wat de Heer gedaan heeft. Een algemene omschrijving. Dat is niet helemaal waar. Maar elk woord heeft een specifieke benadering. Als ik spreek over redding, dat betekent dat wij uit een noodsituatie verlost zijn. Dat is hoe de Bijbel het weergeeft. We zijn gered uit een noodsituatie. Als we spreken over verzoening, dan is er een relatie hersteld. Als we spreken over een middelaar, dan is dat Christus die tussen God en ons in staat. Als het gaat over plaatsvervangend offer, dan is het Jezus die in onze plaats aan het kruis genageld is. En als we spreken over verlossing, dan betekent dat dat wij bevrijd zijn uit gevangenschap. Gevangenschap. Een hele exclusieve term. Dus het woord verlossing, ja, dat mag u rustig gebruiken, ook in een bredere context. Vanuit de Bijbel spreekt dus veel meer over bevrijd zijn uit gevangenschap. En ga nu maar eens mee naar Exodus 15. Want daarin, in het Oude Testament is dat woordje verlossing, in het Engels redemption, veel helderder en rijker te zien. Dit waren woorden die hadden een diepe theologische waarde in het Oude Testament. En we weten dat het volk uit Egypte bevrijd werd. En daar heb je het woord al, hè? Bevrijd werd. Ze gaan door de Rode Zee, de Egyptenaren volgen. De Egyptenaren verdrinken allemaal en Mozes schrijft een loflied. En die zegt dan in Exodus hoofdstuk 15 vers 13. Gij leidde in uw goede tierenheid het volk dat gij, wat? Verlost hebt. Dat gij uit gevangenschap bevrijd hebt. Bevrijd. Verlost. Exodus 15 vers 13. Maar ga dus mee naar Exodus 13 vers 11 tot 13. Een paar hoofdstukken terug. Want er is nog een wijze waar het als het ware naar voren komt. De verlossing. Want het was namelijk zo toen de Israëlieten uit het land weggingen. Weten we dan nog dat ze bloed aan de deurposten aan de bovenkant moesten strijken van hun huis. En dat de engel des doods dan hun huis voorbij zou gaan. Dan zou de eerstgeborene niet sterven. Waar dat niet gedaan was, zou de eerstgeborene van de kinderen sterven en van het vee. En alles wat eerstgeboren was zou sterven. En de Heer claimt ook na die tijd, alle eerstgeborenen zijn voor mij. En dat gaan we nu lezen. Exodus 13 vers 11 tot 13. Wanneer de Heere u gebracht heeft naar het land van de Kanaanieten zoals hij u en uw vader gezworen heeft en het u gegeven heeft, dan zult gij al wat het eerst uit de moederschoot voortkomt de Heere wijden. Ook van elke eerste worp van het vee dat gij hebt, zullen de mannelijke dieren voor de Heere zijn. Maar elke eerste euzelst veulen zult gij lossen met een stuk klein vee. Of, indien gij het niet lost, zult gij het de nek breken. En iedere menselijke eerstgeborene onder uw zonen zult gij lossen. Tot zover. En eigenlijk wat de Heer hier zegt, en dit is net nadat ze als het ware uit Egypte weg zijn, dan zegt hij van dat is wat er moet gebeuren. Die eerstgeborenen zijn voor mij. Die zijn apart gezet voor mij. En ja, als daar inderdaad ezelsveulen bij zitten. Wat was nu het punt van een ezelsveulen? Dat was een onrein dier. En al die namelijk, alle beesten, alle mannelijke dieren die werden apart gezet voor de Heer. Die waren om geofferd te worden aan de Heer. Maar die ezelsveulen konden niet geofferd worden. En wat staat er dan? Die moet gij lossen, met een stuk, hoofdstuk 13, vers 13, met een stuk klein vee. Die moet ingeruild worden. Dan moet dus inderdaad een losprijs betaald worden. Het een moet vervangen worden met het ander. En als je dat niet doet, moet je de nek breken. Dan betaalt hij er zelf voor. Maar dan ook, van die laatste zin, ieder menselijk eerstgeboren onder uw zonen zult, echter zult gij lossen. Want de Heer vraagt geen menselijke offers. Hij vraagt gelukkig ook niet dat als je het niet lost, dat de nek gebroken wordt. Hè? Dus blij dat dat er niet bij stond. Nu ben ik de jongste, dan is het... Maar als je dat zo leest, dan denk je, dank u Heer. U vraagt geen menselijke offers en dat bevestigt het weer. Allereerst geborenen waren voor de Heer. Maar ga nu eens mee naar Numeri, want daar vinden we eigenlijk een interessant voorval. Waar eigenlijk beschreven wordt van, ja maar wacht even, We hebben hier 22.273 eerstgeborenen. En die moeten gelost worden. 22.273. U denkt van, nou, dat is heel precies, Erik. Ja, God is een God van precisie. Nummerie 3. Vers 44. Alle eerstgeborene mannen moesten bevrijd worden in principe van dit geheel. Er moest een losprijs voor betaald worden. En dit is ook wat de Heer hier aanhaalt. En toen sprak de Heer tot Mozes. Neem de Levieten in de plaats van alle eerstgeborenen onder de Israëlieten. Ah, wat de Heer hier zegt van kijk, de alle eerstgeborenen zijn van mij. Die moeten jullie nog lossen. Maar geef mij alle Levieten. En dat is niet om te sterven, niet om te offeren, maar om hem te dienen. Maar die moesten losgekocht worden. Die eerstgeborenen, die moesten losgekocht worden. En de Heer zei van, geef mij dan de Levieten maar in de plaats. En het vee van de Levieten in plaats van hun vee. Opdat de Levieten mijn eigendom zijn, ik ben de Heer. Vers 46. Als losgeld voor de 273 eerstgeborenen van de Israëlieten die het getal der Levieten te boven gaan. Oftewel, er zijn meer eerstgeborenen dan Levieten. Er zijn 273 eerstgeborenen meer dan dat er Levieten zijn. Er waren 22.000 Levieten en er zijn 22.273 eerstgeboren. Er zijn nog 273 over. Vers 47. Zult gij voor ieder per hoofd 5 sikkels nemen? Naar de heilige sikkel zult gij het nemen. Deze sikkel is 20 gera. En dat geld zult gij aan Aaron en aan zijn zonen geven als het losprijs voor degenen onder hen die het getal van de Levieten te boven gaan. Toen nam Mozes losgeld voor degenen die het getal van hen, die de Levieten boven gingen. Hij kocht ze los, sorry, ik miste even mijn tekst hier. Dus Mozes betaalt het, geeft het aan Aaron en het is betaald. Er is een losprijs betaald. Ze zijn even. Ze zijn vrij. De eerstgeborenen zijn vrijgezet. Terwijl ze eigenlijk aan de Heeren toebehoren. Maar de Heeren zegt, geef mij de Levieten maar. Maar wat een precisie, hè? En dat is feitelijk wat je ook ziet als losser. Als verlossing in het Oude Testament. En toen was het ook veel meer dat bevrijd zijn van. Aardse heerschappij of onder de Heer zijn van. Hetzelfde vinden we terug als je het verhaal van Boas leest en Rut en Naomi. Van de week kreeg ik daar ook een vraag over en dat past niet perfect in. Want wat was Boas? Boas was de losser. Naomi en Rut die hadden het zo arm, die moesten eigenlijk al een gedeelte van hun huis en haven verkopen om in leven te blijven. Want er kon iemand die kon daarop inspringen en zeggen, ho, ik betaal het voor hun. Zodat zij inderdaad kunnen zijn wie ze zijn. En als je dat kocht, dan had je er ook gelijk de vrouw bij. Boas deed dat. Of wat denken we van Job? Job 19 vers 25. Wel, het oudste boek bij wijze van spreken in tijd, niet geschreven, maar in tijd. Job, die staat voor Abraham, naar we weten. En wat zegt hij in Job 19 vers 25? Maar ik weet, mijn losser leeft. Mijn losser leeft. Het is feitelijk hetzelfde. Losser, verlosser, zitten allemaal bij elkaar. Het is één woord. Want dat is het Oude Testament. En als je dus inderdaad kijkt naar het Oude Testament, dan zie je dat het veel meer betrekking had op gevangenschap, verbonden zijn, gebonden aan. En zo was ook de gedachte dat als de verlosser komt, die zal ons bevrijden van de Romeinen. Oh ja, dat aardse verlossing. Maar Christus spreekt een hele andere verlossing. Verlossing van zonde. In het Oude Testament was het alleen maar een beeld van het volmaakte verlossing. Die moest komen, verlossing van zonde. Handelingen 20 vers 28, en we lezen daar feitelijk hetzelfde. De gemeente van God te wijden. Dat was de opdracht aan de oudste. Om de gemeente van God te wijden. En dan lees ik het uit de HSV, want die hebben het goed vertaald. Die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Christus heeft de gemeente gekocht en betaald. Zie wat in het Oude Testament een lossing was van aardse dingen. Ja, waar de godsvruchtige mannen als Mozes en ook met name Boas en Job inderdaad van spreken. Iemand zal voor mij instaan. Ja, Job die grijpt er gelijk naar het hoogste. Die zegt, mijn losser leeft. Dat is de enige. Jullie drie die voor mij zitten, dat zijn geen vrienden. Ik heb een losser in de hemel. Die zal de rechtszaak voor mij staan. Die zal mij vrijkopen. En vrijzetten. Well, dat vinden we precies terug hier in het Nieuwe Testament. Waar het hier over gaat. Efeze hoofdstuk 1 vers 7. We zijn er weer. In hem hebben wij de verlossing. Wij waren gebonden aan onze zonde. De hele gemeente van Jezus Christus was, nee, je zou kunnen zeggen, iedereen was gebonden aan de zonde. En hier wordt er, in hem hebben wij verlossing door zijn bloed. We waren gevangen, gebonden aan onze zonde, slaven van de zonde. Maar in hem, in de geliefde, hebben wij. Hoort u wat daar staat? Hebben wij. Wij hebben verlossing. Dit is een constant bezit. Dit is niet iets wat nog verworven moet worden. Dit is niet iets waar u nog om moet vragen. Dit is niet iets waarvan u nog moet denken, dat zal misschien nog eens een keer komen. Wij hebben verlossing. We bevinden ons in een staat van onveranderlijke verlost zijn. Er is niets meer waar we dan nog op moeten wachten. Er is gedaan door het offer van Christus. En dat wordt hier gezien als door zijn bloed. En daar alleen al zou je een prekenserie over kunnen beginnen. Terug naar het Oude Testament. Een stroom van bloed is daar gevloeid. Maar het stopt bij het kruis. Na die tijd is er geen enkel offer meer nodig. Want in zijn bloed is alles bedekt. Het bloed van de geliefde was zo waardevol voor de Vader. En was zo rijk en zo heilig en zo volmaakt. Dat bedekte alle zonden. Dat heeft de hele gemeente losgekocht. Dat heeft het hele Oude Testament en alle gelovigen van het Oude Testament en alle uitverkorenen die er ooit zullen zijn, losgekocht. En waarom plaats ik het naar de gemeente? Omdat er staat wij. Wij als gemeente. Heel de gemeente van Jezus Christus, de ware gemeente die er nu is. En er is maar één gemeente. Dat zijn allen die wederom geboren zijn. Hun vertrouwen en geloof in Jezus Christus hebben gesteld. En dat is een wereldwijde gemeente. Heel de gemeente is verlost. Geen enkele ziel in de gemeente zal verloren gaan. Allemaal onderdeel van het lichaam van Christus geworden. Dat is wat wij verkregen hebben. En daarom heb ik het ook genoemd een grenzeloze verlossing. Er is gegeven. En daarmee is de kerk ook onverwoestbaar. De kerk is onverwoestbaar. Oh, dan mag eens een kerk uitsterven hier en daar. Maar de wereldwijde kerk van Jezus Christus zal blijven bestaan. Want die is verlost. Niemand kan daar nog iets aan toevoegen en afdoen. Die zal bestaan. Die zal tegen alle windstreken en alle culturen en overal alles overstijgen en blijven leven. We hebben meer gekregen dan alleen maar een genadevolle verlossing. Een allesomvattende verlossing. Het is volledig verlost. De hele gemeente van Jezus Christus. Kunt u zich dat voorstellen dat wij feitelijk al volmaakt zijn? Voelt niet zo, maar in status zijn wij al volmaakt. We zijn verlost. Er is niks meer aan toegevoegd te worden. We hoeven ons ook geen zorgen te maken of er nog iets achterwege gebleven is. Hoe weten we dat? Wij hebben een genadevolle vrijspraak gekregen. We lezen verder in vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Als we verlost zijn, krijgen we ook vergeving. We krijgen een genadevolle vrijspraak. Dat vloeit eruit voort. We zijn niet alleen gekocht met zijn bloed, we hebben vergeving gekregen. Als we het avondmaal vieren, vaak lezen wij Lucas. Maar lees het Matthäus evangelie. Is in Matthäus 26, 28, ik kan het u ook voorlezen. Dit is het bloed, zei de Heer Jezus. En hij heft de beker in zijn handen. Van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En Jezus koppelt zijn bloed en vergeving van zonden aan elkaar. En dat is wat de gemeente gekregen heeft. En hoe belangrijk is het om dat door te laten dringen. Al onze zonden zijn vergeven. Wat staat er zo mooi? In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En wat hoort er eigenlijk te staan? In hem hebben wij de vergeving van onze overtredingen. Dat is wat de tekst daar aanhaalt. Wij hebben vergeving van overtredingen. En het woordje daar, overtredingen, dat die vergeven zijn, die zijn weggezonden, is eigenlijk het woord daar. Die zijn weggezonden. Dat lezen we ook in Micha hoofdstuk 7 vers 19, weten we dat niet? Ja? Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult ze werpen in de diepste van de zee. Om nooit meer te gebruiken. Vergeving van zonde. Maar wat zijn wij bevoorrecht als gemeente. Maar kijk maar eens om je heen. Kijk eens in deze wereld waar psychologen eigenlijk van alles aan doen om mensen vrij te spreken van hun overtredingen. Om mensen vrij te spreken van hun tekortkomingen. Van hun fouten. Ja? Hun gedrag zelfs willen verklaren door, ja, het is genetisch bepaald dat iemand steelt. De omstandigheden veroorzaken hem. Het is ongecontroleerd dat gedrag. Kan hij niks aan doen. Maar spreek eens met mensen om je heen. En ik heb gisteren nog een gesprek gehad. De hele wereld is een rotte appel behalve hij. Hij is de prins van deze wereld, zoals ik met die man zat te spreken. Iedereen krijgt de schuld. Dit hebben ze mij aangedaan en dat hebben ze mij aangedaan. Maar ik ben een brave. De persoon die is als het ware in zichzelf aan het vechten. Continu aan het vechten om het schuldgevoel en de schuld die hij in zijn geweten heeft. Om die stem te zwijgen op te leggen. Wat om de anderen schuldig te maken. Een constant gevecht. En als je daar zit te luisteren, denk je. Nee, jij bent aan het vechten, je bent helemaal niet op rust. Je vlucht naar allerlei dingen toe en die hebben desastreuze gevolgen voor je lichaam. En op zoek naar bevrijding, maar je zal het nooit vinden. Niet in een potje, niet in een pilletje, niet in een drankje, niet in een sigaret, niet in, en niks. Je kan een heel grasveld oproken en nog niks. Schuldgevoel kwijtraken. Je kan longkanker krijgen, maar dat is toch veel mee gezegd. Maar wij als gemeente van Jezus Christus hebben vergeven. Wij hoeven niet meer te vechten om een schuldgevoel weg te krijgen. Wij hoeven niet meer te zeggen van, ik moet mijn schuld kwijt. Nee. Wij zijn vergeven. Ik hoef niet meer te vechten om te denken van, ik moet mezelf oppoetsen. Ik kan gewoon heel eenvoudig zeggen, ik ben een zondaar. Maar ik ben een vergeven zondaar. Ja, ik ben fout. Het ligt niet aan die persoon, het ligt niet aan jullie, het ligt niet aan de omstandigheden, het ligt aan mij. Maar ik ben vergeven. Kent u dat gevoel, dat die rust in uw hart, dat u vergeven bent? We hoeven niet naar medicatie te grijpen om ons geweten het zwijgen op te leggen. Wij nemen het woord van God letterlijk aan. En wat staat er? Wij hebben vergeving. Dat betekent dat u en ik vergeven zijn. De hele gemeente van Jezus Christus, zijn bruid, is al vergeven. Het is uw bezit. Hij heeft onze zonden ver weg gedaan. Hoe ver het oosten van het westen? Psalm 103 vers 12. Ja. Jesaja 43, ook nog zo'n mooie tekst uit het Oude Testament. Ik ga zo nog even naar het Nieuwe Testament. Ik ben het, zegt hij dan. Dat zegt hij over Israël, die uw overtredingen uitdelgt om mij het wel. En ik gedenk uw zonden niet meer. Het doet mij deugd dat God iets vergeet. Nou, dan zegt u, dat kan hij niet. Nee, dat klopt. Onze God is alwetend, alles is voor hem helder, altijd. Maar hij gedenkt het niet, maar hij zal het nooit meer tegen u en mij gebruiken. Want hij heeft het gebruikt tegen zijn zoon. Zijn geliefde. Weet u dat wij ons niet moeten kwellen dat we nog zondigen? Wij moeten niet gebukt gaan onder een zondenlast. We moeten niet doen alsof wij nog vergeving moeten verwerven van God. Alsof wij op onze knieën door het stof moeten in de hoop of God ons wil vergeven. In hem hebben wij vergeving gekregen. Er is daar verworven. Door het bloed van Jezus Christus zijn wij vergeven. We zullen nooit meer Gods toorn over onze zonde krijgen. Wij hoeven ook helemaal niet neerslachtig te zijn. Wij hoeven niet in kommer en kwel te leven over onze eigen teleurstellingen. over onze eigen fouten. En ja, er is daar reeds en nog niet. Ja, we zijn nog niet waar we wezen moeten. Maar daar blijven we niet staan. We zijn vergeven. Alles is vergeven in Christus. Zijn bloed heeft al mijn zonden uitgedelgd. Er is niet één zonde die u nog meer uit de hemel kan houden. Er is geen zonde die de Vader nog meer tegen u houdt. U zult de Vader alleen nog maar zien als Vader en nooit meer als rechter. Die tijd is geweest. Dat was het moment dat Jezus aan het kruis hing, dat de Vader de duisternis over de aarde kwam en dat de Vader rechter was over uw en mijn zonde en al onze zonden, niet één uitgezonderd. Of u nu seks voor een huwelijk gehad heeft, dat is vergeven. Of u overspel gepleegd heeft in uw huwelijk en daarvan bekeerd heeft, dat is vergeven. Of u een gemeente gesplitst heeft, er is vergeven. Of u jarenlang geestelijke opvoeding van uw kinderen vergeten bent en nagelaten hebt, er is vergeven. Als u ooit gescheiden bent, als u ooit gestolen hebt, als u ooit gelogen hebt, u bent vergeven. Is dat niet een heerlijk iets om te weten? Zouden wij niet de meest positieve mensen op aarde moeten zijn? Zouden wij niet elkaar mogen ook aanmoedigen om te zeggen van, we zijn in geliefde, geliefd. Heeft u ook niet dat soms, zo heb ik het wel eens omschreven. Een tijdje geleden kwam ik een professor tegen, ik had hem ontmoet in Brussel, hij had een tussenlanding. We kwamen in contact en hij zei, Erik, ik ben in Brussel, heb je zin om mij even te ontmoeten? Ik zei, graag, dus we zijn erheen gegaan. Hij zei, hoe is het? En hij weet dat we hier begonnen zijn 5 jaar geleden. Ik zei wel, weet je, soms dan voelde het alsof de wonden van 5 jaar geleden genezen zijn. Maar het wondweefsel trekt nog wel eens. Heeft u dat ook niet over uw zonde, dingen die u gedaan heeft? Dat u denkt van, ik weet het is genezen. Maar dat wondweefsel dat komt af en toe op spanning of bij koud weer. Dan voel ik de knoken wat meer. Dan trekt het in bepaalde omstandigheden. Zal ik u op zeggen, er is maar één werkelijke genezing. U kunt erop smeren wat u wilt. U kunt eraan doen wat u wilt. Maar dit is de grootste zegen voor u en mijn ziel. Is weten dat we vergeven zijn. En dat is de enige zalf. De enige volmaakte zalf. Voor elke wond uit het verleden. Wat u ook uitgespookt heeft. Wat u ook uitgespookt heeft. Als uw geweten u aanklaagt. En ik hoop dat u uw geweten u regelmatig aanklaagt. Want daar is die voor. Maar een geweten weet helemaal niks van genade. Een geweten weet helemaal niks van vergeving. Instrueer uw geweten. Instrueer uw geweten door te zeggen van, maar ik ben in Christus. Kijk, hier staat het. Ik ben geliefd in de Zoon. En Hij heeft mij verlost. Zijn bloed heeft mij verlost. In Hem heb ik vergeving. Er zijn geen tweederangs burgers in de hemel, mensen. Er is geen rangorde van mensen van vergeven, half vergeven, sommigen vergeven, bijna vergeven, driekwart vergeven. Er is niemand in de gemeente van Jezus Christus die niet volledig vergeven is. Ik heb nog een tijdje geleden dat Eddie ons meenam naar 1 Johannes hoofdstuk 1 en dat hij ook zei van, wij mogen vergeving vragen omdat er al vergeving verworven is. En ik kan u zeggen, het is al een feit dat u vergeven bent. Want ik spreek veel meer over een positie vandaag als gemeente. En als u inderdaad zegt van ik heb gezondigd. Zal ik eerlijk zeggen, als u niet om vergeving vraagt bij de Vader. Met de zekerheid dat u het ook krijgt. Dan is dat nog steeds ongeloof. Weet dat je vergeven bent. En leef daarna. Vlucht naar Hem. En zegt, Heer, ik heb weer gezondigd. En het enige wat u doet bij belijden is zeggen wat de Vader en de Zoon ook zeggen. Dat is eigenlijk wat belijden is. Heer, ik heb gezondigd. En we hadden ze in de hemel. Ja, dat wist ik al. Dat wist ik al voor de grondlegging van de wereld. En dat heb ik op uw Zoon geplaatst. Op mijn Zoon. En dat is vergeven. Maar fijn dat je het belijdt. Onze relatie, onze vader-kind relatie is hersteld. Dat is de gewone vergeving. Maar in essentie, waarom kunnen wij om vergeving vragen? Omdat het al verworven is. Het is al verworven. En u krijgt veel meer vergeving dan u denkt, want u zondigt veel meer dan u weet. Als ik wel eens met mensen sprak en zei, heeft u wel eens vergeving gevraagd voor uw dromen? Dan zijn de mensen, nee. Wel, uw dromen zijn niet heilig. U droomt vast over die voorganger. Veel te lang gepreekt. Ik zal de tijd in de gaten houden. Dat u rustig kunt slapen. Maar onze dromen zijn niet eens heilig. Niks van onze gedachten is heilig. Maar er is vergeving. Er is vergeving. Ga eens mee naar Colossenzen 2. Colossenzen 2, een rijk stuk. We zijn levend gemaakt. Ik sta hier wat langer bij stil, omdat dit iets is wat we moeten doorgronden. Er is geen zonde zo groot of hij is vergeven. Alles is al vergeven. En u moet geloven dat uw zonden vergeven zijn. Colossenzen 2 vers 13. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen. Nou, onbesneden naar het vlees. Er waren twee dingen waar we dood waren. We waren dood door onze overtredingen en onbesneden vlees. Oftewel, we waren gewoon goddeloos. Maar hij heeft ons levend gemaakt met hem, met Christus. En op datzelfde moment toen, hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Rijke woorden, hè? En hoe heeft hij dat gedaan? Door het bewijsstuk uit te wissen. En het bewijsstuk was er in het verleden, en in die tijd was dat eigenlijk een contract van schuld. Dit is je schuld aan mij. Handtekening eronder. Dat is de schuld. Dat is het bewijsstuk. Jouw naam staat eronder. Dit is jouw schuld. Dat is het bewijsstuk. En wat heeft de Heer gedaan? Uit te wissen. En in die tijd hadden ze nog geen inkt wat in het papier trok. Maar je kon het weer afvegen. Je kon het hergebruiken. De schuld is voldaan. Uitgewist. Weg. En hoe heeft hij dat gedaan? Colossenzen 2:14. Dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. En weggedaan is nog steeds weggedaan. Het is ooit weggedaan. Er is een moment waar een definitief punt was in de geschiedenis. En halleluja voor de Griekse tekst. Het is in a perfect tense. Ooit is er een moment geweest dat het weggedaan is. En dat was het kruis. En het is nog steeds weggedaan. En het is blijvend weggedaan. En het zal voor eeuwig weggedaan zijn. Wat een mooi moment. Nogmaals, wie geen vergeving vraagt, wie niet gelooft dat al onze zonden vergeven zijn, doet de verlossing van Christus tekort. Geloof dat u vergeven bent. Als u leeft of denkt dat u niet waardig bent om vergeving te vragen, of dat u kruipend naar de Vader moet, of er misschien nog een druppel genade over is, dan heeft u het niet helemaal begrepen. En waarom? Wij hebben oneindig veel gekregen. Want kijk maar eens naar vers 7 van Efeze. We gaan verder. Hij heeft het gegeven naar de rijkdom van zijn genade. Naar de rijkdom van zijn genade. Dan gaat hij zo nog even mee verder. Welke hij ons overvloedig bewezen heeft, die vers 8. Maar die rijkdom van zijn genade, dat is een onvoorstelbare rijkdom. En daar staat dan zo'n woordje naar. Naar de rijkdom van. Eigenlijk is het beter vertaald als in overeenstemming met. In overeenstemming met zijn genade. God gaf niet uit zijn genade. God gaf in overeenstemming met zijn genade. Kent u dat verschil? Als je miljonair bent en je geeft $20, dan geeft hij uit zijn rijkdom. Maar als die miljonair een miljoen geeft, dan geeft hij in overeenstemming met zijn rijkdom. Allebei geeft hij. De ene geeft hij er gewoon maar uit. Goh. En de ander geeft hij het in overeenstemming met. Naar. En God de Vader geeft zo'n rijke genade in de Zoon in overeenstemming met zijn rijkdom. Van zijn genade. Hij geeft onuitputtelijk veel. Wij zijn niet geransoneerd in genade en de genade van vergeving, mensen. Wij hebben, een vreemde uitdrukking, wij hebben mateloze genade. Het is zonder maat. Het is niet te omvatten. We worden overladen. Zal ik u eerlijk zeggen, u heeft dus ook niets meer te vrezen. Dat zegt Johannes ook, hè? Als de liefde van Vader in u volmaakt geworden is, dan is dat drijft de vrees uit. Ik zie dat de Vader zijn geliefde Zoon gezonden heeft. Dat de geliefde ook werkelijk een liefdevolle Heer is van zijn gemeente. En dat de Zoon mij heeft liefgehad door het offer te betalen voor mij, voor u, voor ons als gemeente. En wereldwijd. En dat wij geliefd zijn door de Vader. Dat drijft alle vrees uit. Dan hebben we niets meer te vrezen. We hebben het verkregen. We zijn de meest positieve mensen op aarde. Hoe klein we ook zijn. Oh, we zijn. Nee. We zitten in het winnende team. Wij hebben genadeloze, grandioze voorrechten zelfs nog gekregen. Kijk maar eens naar vers 8. Welke hij ons overvloedig bewezen heeft in alle wijsheid en verstand. Overvloedig. Want het woord zegt het al. Meer dan genoeg. Het bloed van Christus was meer dan genoeg om ons vrij te kopen. We hebben meer dan genoeg genade gekregen. Meer dan genoeg vergeving en daarbovenop. Dan denk je, wat hebben we nog meer nodig? Want we krijgen nog twee dingen. Wijsheid en verstand. Wijsheid en verstand. Wijsheid, Sophia. Dat is het Griekse woord hier, Sophia. Ja, dat is eigenlijk een begrip van eeuwigheidszaken. Mits dat wij dus inderdaad vergeving krijgen en verlost worden, krijgen wij ook inzicht in geestelijke zaken. Hemel en hel. We krijgen inzicht over de mens die verloren is en de mens die gerechtvaardigd is. Ah ja, dat is een verloren ziel. Die heeft nood aan Christus. Hij ziet het zelf niet, maar wij zien dat. Wij zien zonde in mensen leven en we zien heiligheid in mensen leven. Wij gaan dingen begrijpen van God en we gaan dingen begrijpen van mens. Dat is Sophia. Dit is wijsheid om de dingen van God te verstaan. Dit is wijsheid om te begrijpen wat God in deze wereld doet. Het is meer dan intellect, hè? En een hele vreemde, en het is een vreemde uitspraak, maar hij blijft een beetje overeind. Al heeft u het IQ van een kasplant en u bent wederom geboren, dan bent u wijzer dan de man met het onvoorstelbare intellect die Christus niet kent, want die noemt de Bijbel nog steeds dwaas. Wij zijn weer volgepropt over intellect. Intellect is hier niet aan de orde. Dit is Sophia. Dit is verlossende wijsheid. Inzicht in Gods werk, wat hij doet in de gemeente, wereldwijd. En wat hij door zijn woord heen doet. En waar het om gaat. Wat is het belangrijkste in ons leven? Daar is het om te doen. Het begrijpen van Gods woord zelfs, Sophia. Wijsheid van Gods woord. Inzicht in het verlossingsoffer van Christus. We gaan begrijpen dat we nood hebben aan een verlosser. We krijgen een ander beeld van God. Door deze Sophia. Maar ik hoop dat u vanochtend weer een ander beeld van God heeft. Dat het uw emoties en uw toewijding aan de Heer ook weer versterkt. Dat zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn geliefde Zoon gezonden heeft. En dat wij begenadigd zijn in hem. Maar dat is Sophia. We krijgen ook nog verstand. In dit vers. Ja. Hij heeft ons overvloedig bewezen in alle wijsheid en verstand. Ik moet even wat toevoegen, die woorden Sophia en verstand. De een koppelt ze bij vers 7, wat ik dus doe. En de ander die gaat ze bij het karakter van Christus. Of die plaatsen naar het karakter van God, laat ik het zo stellen. Ik zie dit als geschenken aan de gelovigen. Een andere uitleg is dat het de wijsheid en het verstand van God is om het te geven. Dus die plaatst het bij God. Ik vond het in de tekst weer veel meer gaan naar een geschenk aan de gelovigen. Dus als uw HSV daar iets anders interpreteert, het wordt ook wat ruimer omschreven. Dus dat is een moeilijke keuze die we maken. Was ik even vergeten bij te voegen, maar dan heeft u misschien nog even wat inzicht. Verstand. We hebben niet alleen wijsheid, maar ook verstand. Verstand is eigenlijk feitelijk is inzicht in het praktische leven. Als het evangelie naar mij toegekomen is en ik heb vergeving ontvangen. Wat is dat onderling in onze relatie? Wat doet dat? Ik heb het in mijn Sophia van de Heer, de geestelijke wijsheid, ga ik zien wat een onvoorstelbare rijkdom er verworven is door Christus. Wat betekent dat nu praktisch? Wel, dat ik u van harte wil vergeven als u mij onrecht aandoet of mensen om me heen doen. Ik ben veel vergeven. Het wordt veel praktischer. We krijgen de geestelijke inzicht in alledaags leven. Keuzes die we maken. Inzicht in hoe de verlossing in de praktijk gestalte kan krijgen. Hoe we Christus kunnen uitleven hier en nu. Wij lopen niet doelloos rond als vergeven mensen nog niet weten welke richting we uit moeten. De Heer geeft ons de volle bepakking om te weten waar we heen moeten. Hij geeft ons inzicht in zijn woord en hij geeft ons wijsheid en verstand om het uit te leven. Weet u dat de kerk als enige dit heeft? Niemand anders. De kerk van Jezus Christus, iedereen die erbij hoort, wereldwijd. Wij weten dat de mensen slecht zijn. We weten waar de slechtheid van deze wereld vandaan komt. Maar wij zijn begenadigd in de geliefde. Wij zijn als enige die verlossing gekregen hebben. Wij zijn als enige die vergeving van zonde hebben. Wij hebben wijsheid in zich gekregen om het uit te leven. Wij zijn de meest bevoorrechte mensen. Zullen we er ook eens naar gaan leven? Maar wat zou dat een impact in deze wereld kunnen geven? Kent u hem? Als uw verlosser? Als u hem niet kent als een verlosser, dan is dit het moment. Dan is dit het moment waarin inderdaad u ziet, hopelijk ziet dat u schuldig bent voor een heilig en een volmaakt God. Als u zonde in uw leven heeft als kind van de Heer, dan roep ik u op, doe hetzelfde. Toon berouw en inkeer. Als u de Heer nog niet kent, dit is het moment dat u naar hem vlucht voor zijn verlossing. En de deuren staan wagenwijd open. De verlossing die hij verworven heeft door zijn bloed is voor u. Als u het aanneemt. Als u een zonde in uw leven heeft waarvan u weet dat u daarmee moet breken, breek ermee. En weet dat er ook vergeving is als u worstelt met zonde. Wij hebben een genadevolle, een overvloedig genadevolle hemelse Vader die ons lief heeft in Christus. Voor de glorie van zijn naam. Vader, ik dank u. En ik dank u. En wij danken u. Wij danken u. Heer, onze woorden kunnen niet omschrijven hoe groot u verlossing naar ons is. En hoe groot de vergeving is. En hoe volmaakt die vergeving is. En hoe rijk wij geworden zijn in Christus. Wij danken u daarvoor. Mogen we daarna leven. Mogen wij geloven. En in geloof wandelen dat we vergeven zijn. En elkaar er ook in aanmoedigen. Wetende dat we geliefd zijn in Christus. Vergeven. Verlost. Sophia gekregen, wijsheid, geestelijke wijsheid gekregen en verstand en inzicht om te leven hier en nu voor de glorie van uw naam. Amen.